Deling. En eerst lezen uit Johannes Evangelie, hoofdstuk 7, vanaf vers 53 tot en met Johannes 8, vers 11. Johannes 7, vers 53 tot hoofdstuk 8, vers 11. Johannes 7, vers 53, daar staat dit. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Goed, ik wil het vanmorgen dus hebben over het omgaan met veroordeling. En ik wil het hebben over drie vormen om te gaan met veroordeling. En we beginnen met de eerste, dat is de slechte manier hoe we om kunnen gaan met veroordeling. Dat is vers 1 tot en met vers 6. Ja, jongens en meiden, veroordeling, wat is dat eigenlijk? Want daar gaat deze preek over. Dan moeten we natuurlijk wel eerst weten wat dat is. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Veroordeling is niks anders dan het oordeel of een straf over iemand uitspreken. En daar hoeft op zichzelf niks mis mee te zijn. Ik weet niet of hier rechters in de zaal zitten. Maar een rechter die is geroepen om een oordeel uit te spreken. Als een misdadiger, een moordenaar bijvoorbeeld een moord pleegt en ik kom bij de rechter, dan is het de taak van die rechter om een oordeel uit te spreken. Niks mis mee. Dat is namelijk veroordeling. Waar wel wat mis mee is, is als wij zomaar liefdeloos, zonder liefde, vanuit de hoogte iemand veroordelen, afwijzen, terechtwijzen, erboven gaan staan en dan ook nog bij iets wat we zelf ook doen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel herkennen. Misschien gebeurt dat bij jullie thuis ook wel eens, jongens. Dan is je vader of je moeder aan het bidden en dan kijk je onder het bidden naar je broertje of je zusje en die heeft zijn ogen open. En als dan het bidden afgelopen is, dan zeg je tegen je vader en moeder: Jan had zijn ogen open. En dan zeggen je vader en moeder waarschijnlijk: maar hoe weet jij dat? Ja, je had ze zelf ook open. En dan zeg je misschien nog wel erbij: ja, maar dat was maar heel even. Maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. En niet alleen kinderen doen het, ouders doen het ook, hè. Want dan zitten ze misschien tegen jou te zeggen dat je te veel op je smartphone zit. Maar je moest dus weten hoeveel ze er zelf op zitten. Nou, dat is precies waar het over gaat vanmorgen. De ander veroordelen, afwijzen, ja, voor iets wat je zelf ook doet. En weet je wat het erge eigenlijk is? Dat onder christenen en in kerken en in gemeentes helaas ook heel veel voorkomt. Wij wijzen elkaar af, wij veroordelen elkaar op grond van onze standpunten. Wij vinden elkaar vaak te licht of te zwaar, te links of te rechts, te progressief of te conservatief, hoe je het ook noemen wilt. We veroordelen elkaar op ons gedrag, op onze kleding, op onze liedkeuze, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Juist de plek waar geen veroordeling zou moeten zijn, de gemeente van God, de plek waar ruimte moet zijn voor vergeving en voor liefde, daar wordt soms zo ontzettend hard ge- en veroordeeld. En dat is niet hoe God het bedoeld heeft. En het zou zomaar kunnen zijn dat op het moment dat ik dit zeg, dat je zegt, ja, maar hoe zit het dan met die zonde? Nou, daar moet je mee wachten tot het eind van de preek. Want Jezus wacht helemaal tot het eind van de preek om het over die zonde te hebben. Dus wees gerust. Aan het eind van de preek kom ik terug op dat punt van die zonde die spelen. Maar eerst gaan we het hebben over veroordeling. Er wordt soms onder christenen op een verschrikkelijke manier veroordeeld. Er wordt onder gelovige mensen op een verschrikkelijke manier geoordeeld. En dat is precies wat er in het verhaal van vanmorgen ook aan de hand is. Want die fariseeën en die schriftgeleerden, je zou kunnen zeggen dat zijn theologen, dominees, voorgangers, die brengen een vrouw die op overspel betrapt is bij Jezus. En waar doen ze dat? Waar brengen ze haar? In de tempel. Staat er, hè, vers 2. En 's morgens vroeg kwam hij, dat is Jezus, opnieuw in de tempel. De tempel was de plek waar God woonde. De tempel was de plek waar de offers werden gebracht. De tempel was de plek, het is hier ochtend, waar het brandoffer werd gebracht. Waardoor Israël wist, wij mogen en wij moeten ons helemaal aan God toewijden. De tempel was de plek, als je gezondigd had, moest je daar naartoe en kon je daar een offer brengen. En dan wist je, met al mijn fouten en gebreken, met al mijn zonden, God heeft mijn zonden vergeven. Dit is nou juist de plek waar je niet veroordeeld zou moeten worden. En wat doen die fariseeën en die schriftgeleerden? Die nemen de vrouw mee naar deze plek. De plek waar je niet veroordeeld zou moeten worden. En daar willen ze haar veroordelen. Zie je dat? Hoe erg dat eigenlijk is. Het is hier niet alleen erg dat ze zo met die vrouw bezig zijn en met haar zonde, maar dat ze dat doen op de plek waar je het nou juist niet zou moeten doen. De tempel. Ze zijn helemaal uit het oog verloren waar die tempel uiteindelijk voor bedoeld is. En ze hebben maar één doel. Jezus te grazen nemen. Ik zeg het een beetje plat, maar dat is wat ze willen. Want dat staat er in vers 6, hè? Ze willen hem verzoeken. En daarom gebruiken ze die vrouw om Jezus te verzoeken. Ja, de ander veroordelen en zelf buiten schot blijven, dat is wat ze doen. Nou, die veroordeling en ook dat gebrek aan zelfkennis, hè, dat zit heel diep. Dat zei ik net al. En dat zit vooral heel diep, jongens, als het gaat over seksuele zonden. Zonden die met seksualiteit te maken hebben. We doen het op allerlei terreinen, de anderen veroordelen, maar vooral als het gaat over seksualiteit. Het gebeurt nog wel eens helaas dat er een voorganger of een predikant betrapt wordt op overspel. Of waarvan het naar buiten komt dat hij vreemd is gegaan. Nou, dan moet je eens horen hoe de mensen over hem praten. Hij wordt uitgekotst en hij wordt afgeserveerd. Het gebeurt nog wel eens dat een stelletje die verkering hebben, voor het huwelijk met elkaar naar bed gaan en moeten trouwen. En dan moet je eens horen hoe er over dat stelletje gepraat wordt. Terwijl mensen misschien zelf thuis 's avonds series zitten te kijken, waarin de seksuele moraal ook niet al te best is. En we veroordelen elkaar zomaar op iets wat we zelf op een andere manier ook doen. Of heeft u nooit eens een verkeerde gedachte over iemand anders, terwijl u getrouwd bent? En die voorganger die vreemd is gegaan en wat inderdaad verschrikkelijk is. Heeft u nooit eens iets fout gedaan? Heeft u nooit een fout gegaan? Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel gepleegd. Dat geldt natuurlijk ook andersom. Zijn wij dan beter dan zo'n voorganger? Helemaal niet. Dat was precies die fout van die fariseeën. Die dachten dat ze beter waren. Wie met één vinger naar een ander wijst, het is een bekend spreekwoord, wijst met drie vingers naar zichzelf. Nou zie je in dit verhaal dat ze niet alleen die vrouw zomaar veroordelen, maar dat ze het ook nog op een hele vrome manier doen. Want op een gegeven moment zie je dat ze het gaan doen met een bijbeltekst. Ze pakken de Bijbel erbij. Ze zeggen tegen Jezus dat de wet geboden heeft dat een vrouw die op overspel gepakt wordt, dat die gestenigd moet worden. Nou, dat klopt, dat stond in Leviticus 20 en in Deuteronomium 22. En als wij elkaar gaan veroordelen met bijbelteksten erbij, dan moet je altijd oppassen. Want dat klinkt zo goed. En daar kun je in feite niks tegen inbrengen. Ja, het staat in de Bijbel. Ja, dat klopt. Het staat in de Bijbel, lees maar na, Leviticus 20 en Deuteronomium 22. Een vrouw die op overspel betrapt was, moest gestenigd worden. Klopt. Ja, klopt voor de helft. Selectief bijbelgebruik. Want als je die teksten goed gaat lezen, dan staat er niet alleen dat die vrouw gestenigd moest worden, maar die man en die vrouw moesten gestenigd worden. Die vrouw en die man moesten allebei gestraft worden. En waar is die man in dit verhaal? Waar is die? We weten het niet, maar daar kun je allerlei dingen over bedenken. Was die gevlucht? Nou, dat lijkt mij niet. Hadden ze hem ook mee willen nemen, maar had hij hun geld gegeven, steekpenningen? Was het iemand die ze goed kende en die ze gewoon lieten gaan? Dat ze dachten, die vrouw, dat is, die nemen we mee en die man laten we gaan. We weten het niet. Maar die man was net zo goed schuldig als die vrouw. En wat ze doen hier is, ze hanteren een dubbele moraal. Ze pakken wel de vrouw en niet de man. En ze pakken een deel van de Bijbeltekst en daarmee gaan ze naar Jezus toe. Het is een halve waarheid, inderdaad. Een vrouw die op overspel gepakt was, moest gestenigd worden. Maar de man net zo goed. De man stond zelfs twee keer voorop, viel me van de week op. Als je in Deuteronomium gaat kijken en in Leviticus. De man wordt als eerste genoemd en die is hier in geen velden of geen wegen te bekennen. Vreselijk. Dubbele moraal en selectief bijbelgebruik. Ja. Ze zijn niet zozeer begaan met het lot van die vrouw. Nee, ze zijn er veel meer op uit, dat zei ik straks al, om Jezus te verzoeken. Dat staat in vers 6. Hè? En dit zeiden zij om hem te verzoeken. En toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, moest ik daarom ook heel sterk denken aan een verhaal wat hier zo erg op lijkt. En dat is de verzoeking in de woestijn. Weet jullie nog, toen Jezus verzocht werd door de duivel in de woestijn, toen verzocht de duivel hem. En hoe deed hij dat? Met bijbelteksten. Bijbelteksten zomaar uit de Bijbel halen, uit hun verband rukken en daarmee proberen Jezus te vangen. Nou, hier doen ze het op een iets andere manier, want ze rukken geen tekst uit het verband, maar ze misbruiken een bijbeltekst. Dat deed Jezus ook. Wat deed de duivel? Hij verzocht Jezus, dat doen ze hier ook. Ze zeiden dit om hem te verzoeken. Als je naar vers 10 kijkt, dan zegt Jezus tegen die vrouw, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Wat doet de duivel? Die klaagt ons aan. Ze begaan hier niet zomaar een zonde, die fariseeën en die schriftgeleerden. Ze begaan hier een duivelse zonde. Dit is ten diepste wat de duivel met ons wil doen. Hij wil ons kapot maken. Zij willen die vrouw stenigen. Zij willen die vrouw doden. Dat is wat de duivel wil. Verzoeken, doden, vermoorden. Liefdeloos neerhalen ten koste van die persoon. En weet je, we kunnen het inderdaad vanmorgen hebben over die fariseeërs en die schriftgeleerden, maar het is bij dat kindermoment ook al gezegd, wij mogen nooit denken dat we beter zijn dan een ander. Misschien heb je op dit moment wel iemand in je gedachten waarvan je denkt, ja, ik ben slecht, maar gelukkig is hij slechter. Als je dat denkt, dat kan, maar dan moet je vanmorgen weten dat het niet klopt. Wij zijn geen haar beter dan een ander. En ook ik baal ervan hoe ik soms zo een ander kan veroordelen. Zo boven een ander kan staan. Zo veroordelend bezig kan zijn in mijn houding en in mijn gedachten en in mijn gedrag. Dus het gaat vanmorgen niet over een ander. Het gaat over mezelf. Het gaat over onszelf. Dat is wat dit verhaal duidelijk wil maken. Nou, gelukkig eindigt het verhaal hier niet. Want er is gelukkig ook een goede manier om te gaan met veroordeling. Dat is het tweede. De eerste was de slechte manier. Dat is door eraan toe te geven. De tweede manier om te gaan met veroordeling is om ervoor weg te lopen. Dat zie je gelukkig ook in dit verhaal. Moet je even voor je zien. Jezus zat in de tempel in een van de voorhoven. Waarschijnlijk in de voorhof van de heidenen. Mensen eromheen. Dat gesprek wordt ruw verstoord. Ze sleuren die vrouw mee. Die zetten ze daar neer. Ja. En wat moet Jezus dan doen als ze tegen hem gezegd hebben, Jezus, wat zegt u? Want volgens de wet van Mozes moest ze gedood worden. Wat zegt u? Ja, wat moet je dan? Jezus heeft eigenlijk een hele groep zondaars om zich heen staan, vinden jullie niet? Niet alleen die vrouw, maar die dominees en die theologen, dat zijn net zo goed zondaars. Dat zijn nog veel grotere zondaars. En daar zit hij dan, opgescheept, met een raadsel. Hij wordt voor het blok gezet. Misschien herken je dat ook wel eens, dat je voor het blok gezet wordt, ja. Dat mensen niet echt geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt, maar ze willen je ergens op pakken. Nou, wat doet Jezus dan? Nou, het eerste wat hij doet is heel merkwaardig. Hij schrijft in de aarde. En ja, wij willen natuurlijk allemaal graag weten wat hij geschreven heeft. En ik kan daar heel veel over gissen, maar we weten het gewoon niet. Ik denk dat de uitleg het meest in de buurt komt die zegt... In Jeremia 7 vers 13 staat deze tekst... Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Misschien heeft Jezus dat wel opgeschreven. Misschien die tekst wel. En sommigen, ik meen ook gelezen te hebben, dat hij hun namen eronder gezet heeft. Met hun zonden. Maar we weten het niet. In ieder geval geeft Jezus niet direct antwoord. Hij schrijft eerst met zijn vinger in de aarde. Maar ja, wat moet je dan? Die fariseeën die geven zomaar niet op. Die veroordeling zit diep. En zelfs al zou Jezus hun namen in het zand geschreven hebben... Dan zijn ze nog niet van slag. Ze geven zomaar niet op. En Jezus zit voor een ongelooflijk moeilijk raadsel. Want aan de ene kant moet hij die fariseeën gelijk geven. De wet van Mozes had gezegd, een vrouw die op overspel gepakt wordt, die moet gestenigd worden. En als Jezus nee zegt, als hij zegt, die vrouw hoeft niet gestenigd te worden, dan kunnen ze hem pakken en zeggen, zie nou wel, je houdt je niet aan de wet van Mozes. Dus keuze A is fout. Maar keuze B is ook fout. Want als hij zegt, ja, jullie hebben gelijk. Deze vrouw moet gestenigd worden. Dan kunnen ze hem ook pakken. Want dan kunnen ze naar de Romeinen toe gaan en zeggen, wij hebben hier een revolutionair onder ons. En die wil iemand doden. En dan mochten ze niet. De Joden mochten helemaal niet iemand doden. Dus of Jezus nu voor A kiest of voor B, wat hij ook kiest, ze pakken hem op allebei. Nou, daar zit je dan. Herken je dat ook? Dat je soms voor een keuze staat dat je zegt, ik weet niet welke kant het op moet en volgens mij is het allebei of goed of fout. En wat doet Jezus dan? Oh, dat is zo mooi. Dat zie je zo vaak terugkomen. Volgens mij heb ik dat hier wel eens vaker gezegd, ook een keer in een preek over Johannes 11. Als hij voor twee keuzes staat, voor A en voor B, wat doet hij dan? Dan kiest hij voor C. Hij gaat niet de weg van A of de weg van B, de keuzes die wij kunnen bedenken. Hij gaat voor de goddelijke weg. Hij gaat voor de weg van zijn vader. En dat moet je onthouden van deze preek sowieso. Soms zijn wij mensen zo beperkt in ons denken. Dat we denken dat er maar twee keuzes zijn. En dan zegt God, ik heb er nog één. Er is een derde keus. Kun je dat voorstellen? Dat je hier vanmorgen zit en denkt, Heere God, ik zie maar twee mogelijkheden. Het moet of die kant op, of die kant. Dan zegt God vanmorgen, er is een derde weg. Want mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Dat zie je ook in dit verhaal gebeuren. Die fariseeën, die menen dat ze een aardig raadseltje hebben bedacht. Ik weet niet hoe lang ze erover nagedacht hebben, maar het zit toch redelijk kunstig in elkaar. Want ze denken, hier kunnen we Jezus mee pakken. En hij stijgt er bovenuit. Hij zegt, ik ga niet voor A en ook niet voor B. Ik ga voor C. En het is zo mooi hoe hij dat doet. Het is, probeer me even te volgen, het is alsof de Heer Jezus zegt, jullie kennen een Bijbeltekst, dan ken ik er ook eentje. Jullie komen met een halve waarheid, dan kom ik met een hele waarheid. Nee, ik kom zelfs met twee waarheden, want wat zegt hij? Wie zonder zonde is, gooit de eerste steen. Deuteronomium 17, vers 7. Degene... die iemand had betrapt op overspel, moest als eerste de steen gooien. Jezus zegt, oké, jullie hebben haar betrapt, die vrouw. Trouwens de vraag hoe ze dat gedaan hebben, stonden ze daar te gluren? Ik weet het niet. Maar ze is op hete daad betrapt en Jezus zegt, jullie hebben haar betrapt, prima. Dan moeten jullie als eerste een steen gooien. Hij laat het woord van God helemaal staan. Hij doet er niks van af. Hij doet zelfs niks af aan die veroordeling van die vrouw. Maar hij geeft wel een verdieping aan deze tekst, zoals je zo vaak in het Nieuwe Testament ziet, dat een oud-testamentische tekst verdiept wordt. Hij zegt, wie zonder zonde is, moet als eerste een steen gooien. Prachtig. Die vrouw wordt niet vrijgesproken en in leven gelaten. Die dominees krijgen gelijk, maar ze worden wel op een geweldige manier geconfronteerd met hun eigen zonde. Maar ja, ze waren zo bezig, hè, die fariseeën en die schriftgeleerden. En wij kunnen ook zo bezig zijn met die splinter in het oog van die ander. Dat we de balk in ons eigen ogen niet meer zien. En als Jezus zegt, wie zonder zonde is, die moet de eerste steen gooien, ja, dan laat hij pijnlijk zien dat ook zij schuldig zijn. Want wie aan één gebod schuldig is, is schuldig aan de hele wet. Ze hadden ook heus wel eens op een verkeerde manier naar een andere vrouw gekeken, maar zelfs als ze dat niet hadden gedaan, waren ze op dit moment ontzettend zondig bezig door een ander te veroordelen. Nou, wat doen ze dan, die schriftgeleerden en die fariseeën? Wat doen wij als we vanmorgen hier zitten en we horen dat we net zo schuldig zijn als een ander? Toen Jezus in de aarde schreef, toen waren ze nog niet overtuigd. Maar als die gaat spreken, dan worden ze geraakt in hun geweten. Kennen jullie dat woord? Vers 9, maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een naar de ander. Geweten. Iemand heeft een keer gezegd, het geweten is de spion van God. En dat klinkt een beetje bedreigend. Je geweten, jongens, dat is dat stemmetje, hè? Dat ken je wel. Dat je een, dat kan met iets heel kleins zijn. Dat je een snoepje wil pakken wat eigenlijk niet mag, maar dat kan ook met iets groots zijn. Als je iets uit de winkel wil stelen. Natuurlijk, zonde is zonde, maar even om het duidelijk te maken, dan voel je van binnen vaak wel van, oei, dit moet ik eigenlijk niet doen. Nou, dat is je geweten. Dat heeft God je gegeven niet om je te plagen, maar juist om je scherp te houden. En om geen dingen te doen die je leven kapot maken. En op het moment dat Jezus tegen hen zegt, wie zonder zonde is, gooit de eerste steen, gaat bij hun eindelijk dat stemmetje spreken. Eindelijk gaat dat geweten spreken. Het kan zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je geweten misvormd is. Dat je zo op een verkeerde manier uitleg hebt gekregen over de dingen van de Bijbel of daarin bent opgegroeid, dat je zelf schuldig voelt over dingen die je niet fout hebt gedaan. Daar heb ik het vanmorgen niet over. Als je dat hebt, is het goed om daar met anderen over te praten en te kijken hoe je daar bij wijze van spreken mee om moet gaan. En om daar de Bijbel tegenover te zetten. Maar het kan heel goed zijn dat we dat geweten wat God ons gegeven heeft, dat we dat weer eens horen en dat we dat merken. Als we niks meer merken van binnen, terwijl we dingen doen waarvan we weten dat ze fout zijn, dat is pas echt link. Bij deze fariseeën is dat gelukkig niet zo. Hun geweten werkt nog. En ze gaan weg. Wat een prachtig gezicht moet dat geweest zijn. Eerst komen ze daar met veel bombarie naar de Heer Jezus toe. Ze verstoren zijn onderwijs. En dan lopen ze één voor één weg. Eerst de oudsten. Die hebben de meeste zelfkennis. Als het goed is, heb je een hoop zelfkennis naarmate je ouder wordt. En er blijft niemand over. Alleen Jezus met die vrouw. Ja. Goed dat ze wegliepen, toch? Ook wel een beetje, klein beetje jammer. Het is aan de ene kant goed dat ze wegliepen. Ook jammer. Het beste was geweest als ze naast die vrouw waren gaan staan. En eerlijk hadden toegegeven, Jezus, wij zijn fout bezig. Wij zijn zo veroordelend bezig geweest. Wilt u ons vergeven? Maar dat doen ze niet. Dus aan de ene kant zeg ik, goede manier om te gaan met veroordeling, loop erbij weg. Geef er niet aan toe. Maar we zien in dit stuk een nog veel betere manier van omgaan met veroordeling. Dat is het derde. En dat is de beste manier om te gaan met veroordeling. Je hebt een slechte manier, dat is eraan toegeven. Je hebt een goede manier, ervan weglopen. En je hebt de beste manier. En die zien we uiteindelijk alleen bij Jezus. En dat is de manier dat we niet veroordelen, terwijl we er wel het recht op hebben. Ja, want zo loopt dat verhaal af, hè. Het is rustig geworden daar op het tempelplein. Die aanklagers zijn weg, die kwelgeesten van die vrouw, en dan zijn er nog maar twee over. Alleen Jezus en die vrouw. Wat moet dat voor die vrouw een bevrijding zijn geweest? Dat eindelijk die kwelgeesten weg zijn. Die mensen die haar zo proberen te pakken. Ja, het laatste gevaar wat ze nog heeft te duchten is Jezus. Toch? Hij is degene die echt zonder zonde is. Toen hij zei tegen die fariseeën en schriftgeleerden, wie zonder zonde is, die gooide de eerste steen. Toen had hij het over zichzelf. Hij is degene die een steen mag gooien. Als Jezus hier ter plekke die vrouw had gestenigd, had hij ten volste in zijn recht gestaan. Maar hij doet het niet. Nee. Hij gooit geen steen. En dat is precies de kern van heel de Bijbel. Dat is precies de kern van de genade. Dat is de kern van het hele evangelie. Jezus mocht een steen gooien en hij doet het niet. Jezus mocht die vrouw veroordelen. Hij was zonder zonde. Maar hij geeft haar vrijspraak. Misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je, ja, ik ben zo slecht, ik heb zulke slechte dingen gedaan, God moet mij wel veroordelen. Nee, God veroordeelt je vanmorgen niet. Hij weet hoe slecht je bent. En je bent nog veel slechter, hè? Heeft Tim Keller ooit gezegd, je bent slechter dan je ooit had kunnen denken. Hij zegt, maar tegelijkertijd ben je meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Dat is precies wat die vrouw hier meemaakt. Ze moet eigenlijk gestenigd worden, ze moet gedood worden. Ze moet gestraft worden en ze krijgt vrijspraak. En weet je wat ik nog veel bijzonderder vind? Dat Jezus niet alleen die vrouw niet stenigt, maar dat hij ook die fariseeën niet stenigt. Die had hij helemaal mogen stenigen. Maar hij doet het niet. Nee, Jezus is niet zo veroordelend. Jezus is genadig. Staat in Johannes 3 vers 17, de Zoon is niet gekomen om te oordelen, maar om de wereld te behouden. Hij is hier niet op naar deze aarde gekomen om een oordeel te vellen. Zeker, Jezus komt terug en dan zal hij de wereld oordelen, maar daar is het nu nog helemaal geen tijd voor. Het is nu genadetijd, ook voor deze vrouw en die fariseeën en ook wij op het moment dat we oordelen, willen rechtvaardiger zijn dan God. En we willen die genadetijd inkorten. Maar Jezus niet, hij trapt niet in die valkuil en hij veroordeelt die vrouw niet. Ja, ik heb hier ook opgeschreven, als Jezus die het recht had om te oordelen het niet doet, waarom zouden wij die er geen recht op hebben het wel doen? Dus even probeer een beetje tot jezelf te laten komen. Hè? Van Jezus die had recht om te oordelen, die deed het niet, maar wij die er geen recht op hebben, waarom doen wij dat zo vaak wel? Kom ik even terug waar ik het aan het begin over had, van waarom veroordelen wij elkaar binnen ons gezin? Waarom veroordelen wij elkaar binnen onze gemeente? Of tussen kerken onderling? Waarom veroordelen wij elkaar enzovoort, enzovoort, enzovoort? Wat is de zin daarvan? Het maakt zoveel kapot. We slopen elkaar soms. Het geeft zo'n zegen als we dat niet doen. Ik hoop dat ik heb laten zien dat het, ja, dat het van de duivel is, veroordeling. Misschien moeten we dat maar gewoon eens vanmorgen zo zeggen. Het is van de duivel. Elkaar veroordelen is van de duivel, want het is niet de weg van de liefde. En hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor? Of hoe kun je nou in je leven, natuurlijk we gaan allemaal wel eens de fout in, maar een leven met God, ja, doen groeien, waarin je niet continu bezig bent met die veroordeling. Eén aanwijzing staat in dit gedeelte en dat is zo mooi. Want ik ben niet voor niks begonnen bij hoofdstuk 7 vers 53. Moet je even je bijbeltje erbij pakken. Hoofdstuk 7 vers 53. Daar staat dit. En ieder ging naar zijn huis. Nou, de hoofdstukindeling is pas in de 11e eeuw geloof ik erbij gekomen. Dus je moet eigenlijk gewoon doorlezen. Wat staat er dan in hoofdstuk 8 vers 1? Jezus echter ging naar de Olijfberg. En ik denk dat hier een hele belangrijke sleutel ligt. Ga ik zo uitleggen. Hoe we kunnen leren om elkaar niet te veroordelen. Die mensen die gingen allemaal naar huis. En Jezus ging naar de Olijfberg. Wat deed hij heel vaak op die Olijfberg? Waarom ging hij daar naartoe? Heel goed. Jezus ging heel vaak, juist als hij het druk had gehad, 's nachts naar de Olijfberg of naar een andere berg. Hij werd er als het ware boven uitgetild. En dan had hij contact met zijn vader. En dan lees je dat hij bad op die Olijfberg. Of op een andere berg. Wij zouden zeggen misschien, ja, maar Jezus is toch God? Die weet toch precies wat hij moet doen? Nee, dat is allemaal veel te makkelijk gezegd. Daar maak je er een soort systeem van. Natuurlijk is Jezus God. Maar hij was door en door mens. En juist hij had dat contact met zijn vader zo nodig. Er staat ergens in het Johannesevangelie, de zoon kan niks doen tenzij hij het eerst de vader heeft zien doen. Zou het zo kunnen zijn dat Jezus vanmorgen, niet deze morgen, maar die morgen waar het hier in Johannes over gaat, dat hij die morgen heel vroeg op die Olijfberg al van de vader gehoord had dat die vrouw zou komen en dat die farizeeën zouden komen. Continu was hij in contact met zijn vader. En daardoor kon hij, toen die vrouw kwam, haar niet veroordelen. Als wij merken bij onszelf, en dat gaat dus ook over mij, hè, als we merken bij onszelf dat ons leven een leven van veroordeling is geworden. Want ik merk bij mezelf ook, ik ben niet dat ik heel oud ben, maar ik ben nu 38, maar naarmate je wat ouder wordt, dan is het zo'n gevaar, hè, dat je wat kritischer wordt en wat nukkiger en veroordelender. Maar als dat nou bij jezelf zo is, en je merkt dat je iemand wil veroordelen, vraag God en zeg, Heere God, ik merk dat ik deze persoon wil veroordelen, maar wilt u mij het vergeven? Bewaar mij voor hoogmoed en zegen die persoon. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt van binnen. Dan gebeurt er echt wonderen, hoor. We hebben het vaak over gemeentegroei of over discipelschap. Dat zijn allemaal prachtige termen en die kloppen ook allemaal. Maar dit is geloofsgroei in de praktijk. Heere God, ik merk veroordeling. Wilt u mij helpen om die persoon niet te veroordelen en om die persoon lief te hebben? Het lukt me nu nog niet. Geef mij de kracht om die persoon niet te veroordelen, maar zegen hem of help hem. Misschien heb ik dat voorbeeld ook wel eens verteld, maar ik heb er een paar keer meegemaakt. Dan zit je ergens in de kerk en dan zit er voor jou, een paar banken voor jou, zit een gezin. En dan begint een van de kinderen, die begint heen en weer te gaan en te schuifelen en zo. En dan al heel snel komt dat gevoel van haha, dat zou ik veel beter... Oh, dan gaat de lamp uit als ik haha zeg. Dat is... Maar heel snel denk je dan al van, ja, die moeder moet natuurlijk, of die vader moet natuurlijk dit doen bij dat kind. En ik kan dat beter, alsof ik het beter kan. Het is zo slecht. Er klopt niks van. En dan moet je merken, op het moment dat gebeurt, wat er gebeurt bij jou als je gaat bidden voor die persoon. Heere God, wilt u geven dat die moeder dat op een goede manier kan oplossen, of die vader, of dat het niet opgelost wordt, ook niet erg. Wat geeft het nou als een kind af en toe wat zit te bewegen? Dat maakt er niet uit. Maar dat is een heel ander onderwerp. Maar je moet eens kijken wat er met jezelf gebeurt. Prachtig. Nou, we gaan langzamerhand afronden. Want ik had aan het begin al beloofd dat ik het toch nog over die zonde zou hebben. Want dat doet Jezus ook. Want het kan heel goed zijn dat je zegt van ja... Fijn, niet veroordelen. En die zonde, moet je dan alles maar met de mantel van de liefde bedekken? Moet je al die zonde dan maar goed praten? Nee hoor, doet Jezus ook niet. Hij kijkt wel uit. Hij zegt tegen die vrouw. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En Jezus zei, niemand heren. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Dacht je dat Jezus haar ervoor over heeft om in die zonde te blijven leven? Dacht je dat Jezus ons ervoor over heeft om in die zonde te blijven leven? Natuurlijk niet. Hij weet als geen ander wat de zonde met ons doet. Hij weet wat Paulus later zou schrijven, het loon wat de zonde uitbetaalt is de dood. De zonde, jongens, die kan zo gruwelijk heerlijk lijken. Dat je er soms gewoon zin in hebt. Kun je dat voorstellen? Ik denk het wel. Maar Paulus zegt, het enige wat de zonde uiteindelijk uitbetaalt is de dood. Het maakt je kapot. En Jezus weet als geen ander wat zonde met je doet. En hij weet als geen ander hoe die straks naar het kruis moet gaan en daar zal lijden en zal sterven voor onze zonde. En hij heeft ons er niet voor over dat we ons leven kapot laten maken door die zonde. Daarom zegt hij dat ook tegen die vrouw. Ga heen en zondig niet meer. Waarom? Omdat het niet mag? Ja, maar dat is zo... Ja, omdat het niet mag. Ja, wat heb je daaraan, omdat het niet mag? Het gaat veel dieper. Het gaat er niet om dat het niet mag. Het gaat erom dat het je kapot maakt en berooft van het mooiste leven wat er is. Hoe moeilijk het ook kan zijn. En Jezus weet, voor die zonde heb ik deze vrouw niet over. En jullie ook niet. En mij ook niet. Dat is Jezus. Ga heen en zondig niet meer. Stop met zondigen. Misschien was deze vrouw wel getrouwd of ze was verloofd. Dat weten we niet precies. Maar ze had in ieder geval overspel gepleegd. Iemand zei misschien wel op het Loofhuttenfeest. Hè? Het was Loofhuttenfeest. En we weten, als er feesten zijn, er is een feeststemming, dan ga je snel buiten je boekje. Moet je altijd oppassen. En ze moest nu weer naar huis. Nou, als ze een man had gehad, dan kwam ze misschien wel met lood in de schoenen thuis. Ga heen en zondig niet meer. Vertel het maar tegen je man. Maar stop ermee, want het maakt je leven kapot. En dat weet je zelf ook wel. Als je vreemd bent gegaan, of je hebt overspel gepleegd, of je hebt op een andere manier toegegeven aan seksuele zonde, of je zit daarin vast aan het kijken van porno, of wat dan ook. Het maakt je leven kapot. En Jezus zegt vanmorgen heel liefdevol, ga heen en zondig niet meer. Stop ermee, want het sloopt je. Het is niet waarvoor je als mens bedoeld bent. John Owen, bekende Puritein, heeft gezegd, dood de zonde of ze zal jou doden. Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Dood de zonde of ze zal jou doden. Ja. Geen veroordeling. Nee, want dat is van de duivel, zagen we. Soms, dat hebben jullie misschien ook wel eens, hè? Soms word je niet per se door anderen veroordeeld, maar door jezelf. Herkennen jullie dat? Vooral als je een beetje een gevoelig karakter hebt. Dan kun je soms dagen, weken en misschien wel heel je leven te maken hebben met zelfveroordeling. Dat je continu jezelf aanklaagt. Ja, vaak klopt dat niet. Soms wel, soms word je aangeklaagd omdat je een bepaalde zonde gedaan hebt. Maar heel vaak is het ook de duivel die probeert om jou iets aan te praten waar je eigenlijk helemaal niet schuldig voor bent. Paulus zegt in Romeinen 1, er is geen verdoemenis, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je nog steeds last hebt van die zelfveroordeling, zegt Johannes in 1 Johannes 2, als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. Niet denken dat die veroordeling klopt. Nee, het woord van God klopt. Nog twee dingen, dan sluit ik af. Weet je wat ik nou zo mooi vind, hè? Als ik het hele verhaal zo'n beetje op me in laat werken en ik kijk een beetje naar het begin en halverwege en naar het eind. Dan vind ik het zo mooi dat Jezus hier alles omdraait. Is je dat opgevallen bij het lezen of bij het luisteren? Jezus draait alles om. Die fariseeën die kwamen naar Jezus toe om hem aan te klagen. Aan het eind van het verhaal, wie is er aangeklaagd? Zij. Prachtig. Niet Jezus is aangeklaagd, die fariseeën zijn aangeklaagd. Ja. Die fariseeën die wilden dat die vrouw veroordeeld zou worden. Die vrouw wordt vrijgesproken. Die fariseeën die kwamen met die vrouw als een soort lokaas, zei iemand, bij Jezus, om hem te pakken. Hoe gaat die vrouw weg? Zonder veroordeling. Zelfs die fariseeën die zijn door God gebruikt om deze vrouw aan de voeten van Jezus te krijgen. Dat is toch prachtig? Dat is hoe God werkt. Hij draait alles om. Hij maakt er iets moois van. Die gruwelijke zonde van die zelfveroordeling, waar die fariseeën zich schuldig aan maken, wordt door Jezus gebruikt om een vrouw in de vrijheid te zetten. Prachtig. Ze is beschadigd door allerlei mannen. Ja, zeker door die groep fariseeën en schriftgeleerden. Daar is ze zeker door beschadigd. En toch, hier is zij geliefd door de beste man die er is. Er staat in Jesaja over God, uw maker is uw man. Prachtige tekst. Er was jaren geleden in onze... Nee, dat is nog niet zo heel lang geleden. Er zat in onze gemeente een vrouw van rond de 70 en die kwam op een hele nare manier om door een ongeluk, door een botsing met een vrachtwagen. En toen Toen werd ze begraven en in haar rouwdienst, toen werd er iets voorgelezen over haar leven. En moest ik aan denken bij dit verhaal, want ze kwam pas op latere leeftijd tot geloof. Toen kwam ze op een dag thuis, of ze zat al thuis, en toen zei ze dit tegen haar man. Moet je luisteren. Ze zei tegen haar man, ik ben verliefd op een ander geworden. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Snap je wat ik bedoel? Ik ben verliefd geworden op een andere man. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Die andere man was de Heer Jezus. En daar hoefde haar eigen man zich totaal geen zorgen om te maken. Ja, wie in de ogen van Jezus kijkt, ziet wat er staat in Psalm 31. Zijn oog slaat jou in liefde gade. Amen.